Broeders en zusters, tijd ook van deze zondag om met elkaar naar Gods woord te gaan en ons te voeden met Gods woord. En ook door de leiding van de Heilige Geest dat we ook samen als gemeente mogen groeien in levensheiliging en in eenwording en gelijkvormigheid aan de Heer Jezus al in dit leven. Maar voordat we daar naartoe gaan, mag ik u eerst voorgaan in gebed. Ja, Heer. Dank u wel. Dank u wel voor de tijd die we mochten hebben met een stukje lofprijzing, een stukje aanbidding. Heer, om gewoon te beginnen deze zondagmorgen weer opnieuw. Dank u wel dat u ons psalmen, gezangen en geestelijke liederen hebt gegeven, waarmee wij u mogen lofzingen en danken, maar ook belijden, Heer, en bidden. Rijk zijn we gezegend, rijk. Heer, en zo willen we u daarvoor danken. Wil ook bidden, Heer, voor de tijd die we nu willen vrijmaken voor de preek, voor de prediking. Voor het gaan naar uw woord, het levende woord. Gegeven door de Heilige Geest aan de apostelen, aan de bijbelschrijvers. En ook uiteindelijk, Heer, is het aan ons gegeven om daarin te lezen en het tot ons hart door te laten dringen. Maar dat kunnen we niet in uit onszelf, Heer. Daar hebben we u voor nodig. De leiding en de inwoning van de Heilige Geest. En daarom willen we weer opnieuw, ook deze zondagmorgen, daarom bidden, Heer. En we weten het, als we bidden om de Geest, komt u tot eer en glorie en verheerlijking. En zult u ook ons verhoren. Amen. Broeders en zusters, zoals vorige week ik al in de preek gezegd heb, willen we vanmorgen wat nader stilstaan bij de vraag die vorige week is blijven liggen. En toen we het nadachten over zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, waar Jezus Christus is, de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op die aarde zijn. Maar we hebben de vraag nog even laten liggen. Ja, maar wat zijn dan die dingen? Wat moeten we dus zoeken? Wat kunnen we zoeken? Wat kunnen we bedenken? In de teksten van vorige week. Er wordt daar niet direct antwoord op gegeven. Maar Paulus schrijft verder in deze brief aan de Colossenzen. Hij schrijft verder en dat willen we met elkaar eerst lezen vanmorgen. En het thema eigenlijk voor deze dienst, dat we aan de ene kant gaan kijken van wat uitgebreid gaan kijken. Wat zijn dan de dingen die op de aarde zijn? En natuurlijk ook nog willen gaan kijken naar de dingen die boven zijn. Maar eerst zullen we de schrift lezen met elkaar en dat uit Colossenzen hoofdstuk 3, vers 5 tot en met vers 17. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld. Toen u in die dingen leefde, maar nu leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedene, barbaar en skijt, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zo ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in uw in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover de schriftlezing van morgen. Ik had het net al gezegd, we bleven vorige week nog twee vragen over. Wat zijn de dingen? Wat zijn de dingen waar Paulus zegt, zoek die boven zijn, bedenk die boven zijn? Maar ook het tegengestelde, wat zijn dan de dingen die op aarde zijn? Daar hebben we vorige week nog geen antwoord op gevonden, op gegeven, maar het antwoord is er wel degelijk. Paulus laat zijn lezers en ook ons niet in het ongewisse, niet in het, ja maar wat is dat dan, wat moeten we zoeken en wat moeten we bedenken, we zien het niet. Nee, Paulus geeft meer, Paulus schrijft verder. En dan beginnen we vanmorgen met vers 5. En in vers 5 vinden we hele duidelijke dingen van de dingen die op de aarde zijn. En dan schrijft Paulus aan de gelovigen, dood dan de leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij zijn. Paulus zegt hier niet, zoek deze dingen, bedenk deze dingen, maar dood ze. Bedood ze. Dood ze in uw leven. In vers 2 vonden we eigenlijk dezelfde uitdrukking. Zoek niet de dingen die op aarde zijn. Bedenk niet de dingen die op aarde zijn. Als je dat niet doet, als je je daarvan afwendt, dan dood je ze ook. Zoals ik al zei, vorige week zijn we hier niet verder op ingegaan. Geen concrete invulling gegeven. Geen praktische toepassingen en aanwijzingen van, ja maar wat... We hebben ze even gelaten voor het was. Maar hier in vers 5, broeders en zusters, vinden we een klein aantal dingen die op de aarde zijn genoemd, vermeld in deze tekst. Het zijn enkele dingen. De lijst die Paulus hier geeft is belangrijk naar niet volledig, maar wel in deze verband, in deze tekst, we zijn het wel fundamentele dingen die Paulus noemt van de dingen die we niet moeten zoeken, die we niet moeten bedenken van de dingen die op de aarde zijn. Duidelijk wordt al, en ook binnen de toepassing ook voor ons, dat het geen dingen betreft van het dagelijks leven. Niet van je werk doen, en zelfs ook je moet geen leuke dingen doen. Het staat niet bij en vakantie. Het zijn hele specifieke dingen, maar die niet tot het gewone dagelijkse leven behoren. Wat je allemaal doet op een dag die je ook moet doen, je taak verrichten. Doe dat dan alles tot eer van God, maar daar gaat het niet om. Dat doet Paulus niet. Dus als hij eerder al zegt, zoek niet de dingen die op aarde zijn, bedoelt hij dus echt niet allerlei dagelijkse dingen die in ons gewone aardse leven gedaan moeten worden. Wel is het zo, als we straks nog eens gaan kijken naar die dingen, ontucht, onreinheid, dat ze altijd ons omringen en dat we in onze oude zondige natuur, wat overigens wel gestorven is in Christus, maar ja, we zijn nog niet totaal bevrijd, dat we de sporen van wat we net hebben gelezen in vers 5, ook best wel eens bij onszelf nog kunnen aantreffen. Maar ze beheersen ons leven niet meer. We zoeken ze niet bewust als we een kind van God zijn. Want als wij hiervan echt helemaal vrij van zouden willen zijn, daar niks meer mee te maken hebben, onze ogen sluiten, ja, dan komen we terecht in een afzondering op een onbewoond eiland, in een klooster, onttrekken we ons ook totaal van het algemene sociale leven. En dat bedoelt Paulus niet. Maar Paulus geeft dus in die versen, in vers 5, dus een paar heel duidelijke voorbeelden waar je absoluut niet naar moet zoeken en wat je ook absoluut niet moet bedenken. Want eigenlijk is het de woorden van Jezus, Je kunt eenvoudigweg als kind van God geen twee heren dienen. Jezus heeft het over de mammon en over de Heer. En hier zou je dat verschil kunnen maken tussen die dingen die Paulus hier noemt, die op aarde zijn. Als je die zoekt en als je die bedenkt, en dan ben je niet in staat om de dingen die boven zijn te zoeken en te bedenken, daar waar Christus is. Dat is duidelijk. Want we moeten een tegengestelde houding hebben naar die dingen, zegt Paulus. Als je dreigt te gaan bedenken, dood ze dan. Vlucht er van weg. Verban ze uit je leven. Fundamentele zaken noemt Paulus hier. Hele fundamentele zaken. Zo dadelijk noemt hij nog een paar. En daar ligt het net een klein beetje anders. Maar dat is voor straks. De tekst is duidelijk. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht die afgoderij is. Dat zijn hele duidelijke dingen die we echt wel kunnen begrijpen. Dat dat de dingen zijn die op de aarde zijn. En dat de dingen zijn die we niet moeten zoeken en ook niet moeten bedenken. Want, schrijft Paulus verder in vers 6, door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Dat is nogal wat. Dat is zeer ernstig. Komt de toorn van God? Over wie komt dan de toorn van God? Dat staat er ook heel duidelijk. Over de ongehoorzamen. En dan moeten we niet wettisch worden. En moeten we deze zin niet verkeerd interpreteren door te zeggen van op het moment dat wij dus ongehoorzaam zijn en dat we hierin dreigen te vallen, dat we even geen weerstand kunnen bieden, dat we dan onze redding en onze verlossing zouden verliezen en we onder de toren van God terechtkomen en het over en uit is, want dan was er geen hoop voor ons. Nee. In ieder geval is wel duidelijk dat deze dingen worden gevonden bij mensen, bij de mensen, en in meer of mindere mate, die de Heer Jezus Christus niet kennen als hun verlosser en zaligmaker, en die heel vaak ook heel bewust het evangelie en de Heer verwerpen. Dat is lang niet altijd zichtbaar, dat komt ook lang niet voluit tot uiting, maar het, door Gods algemene genade, Gods leiding ook in het leven van alle dag van alle mensen, mogen we de Heer danken dat hij zoveel genade geeft, dat deze dingen zich niet ongebreideld gaan verspreiden, want dan zijn we in een hele verkeerde wereld bezig. Om een voorbeeldje maar te noemen, in de Tweede Wereldoorlog, in de tijd van de nazi's, voordat Hitler aan de macht kwam, waren er een hele nette mensen, eerzame mensen, burgers die sociaal waren, die in de tijd van de nazi's ineens omsloegen tot vrede nazi's. Denk bijvoorbeeld aan de kamparts Jozef Mengele. Voor de oorlog was hij een gerespecteerd arts. Genas hij mensen en ontving hij patiënten zoals nu ook de artsen nog patiënten ontvangen. Maar tijdens de wereldoorlog veranderde die in een beest. En dan kwam dus de onreinheid en de kwaadheid, die kwam zo naar boven in één enkel leven. Dus het zijn wel degelijk die dingen die vaak en dankzij de Heer latent aanwezig zijn. Maar die ook ieder moment in de wereld weer tot een uitbarsting kunnen komen. Dat zijn de ongehoorzamen. Over die komt de toren van God, zegt Paulus. En dat is die toren van God, die komt niet altijd direct hier op aarde over de ongehoorzamen. Wel nee, want uiteindelijk zal iedereen die Jezus heeft afgewezen en in zijn eigen zonde gestorven is, staan voor de grote witte troon. En dan komt de toren van God over deze mensen. Dat is een aangrijpende gedachte, wat ons elke keer weer tot grote dankbaarheid moet brengen. Dat wij door genade alleen verlost zijn hiervan. Nee, die toren van God, die zullen we niet meer hoeven te ondergaan. Want Paulus schrijft dan in vers 7, in deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u die dingen in die dingen leefde. Paulus wijst naar het verleden van de gelovigen te Kolossen. Wijst ook naar ons. Want wat een enorme genade, wat een hoopvolle woorden vinden we alleen in deze tekst. Want Paulus schrijft deze woorden opnieuw in voltooid verleden tijd. Daar hebben jullie voorheen in gewandeld. Nu niet meer. Wat een heerlijke boodschap voor hen die verlost zijn door Jezus Christus. Voorheen, toen we nog in leefden en eigenlijk dood waren in onze zonde. Toen waren we onderworpen. Toen waren we slaven van de ontucht, slaven van de onreinheid, slaven van de hartstocht enzovoort. Maar nu niet meer, zegt Paulus. Toen u in deze dingen leefde. Want in vers 8 lezen we dan, maar nu legt u ook dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Doe dat. Doe dat. Leg dat af, zegt Paulus. Want in vers 7 lazen we hele ernstige dingen die op aarde zijn. Waarvan misschien ook nog wel in onze oude zondige natuur wat sporen en resten te vinden zijn. Maar niet meer fundamenteel. Wat een genade. En daarom om toch de gelovigen aan te moedigen, aan te sporen, hun te vermanen misschien, gaat Paulus nog wat verder. Want in dit vers vinden we namelijk even wat andere dingen genoemd dan daarnet. Niet zozeer die fundamentele dingen, welke we in vers 5 hebben gevonden, als ik het zo mag noemen. Maar nog de resten ervan. Toren, woede, slechtheid, laster, dat kan je ook vertalen met roddel, schandelijke taal en niet de waarheid spreken komt er straks nog bij. Als we deze dingen die Paulus nu noemt eens overdenken, en dan hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken, en dan moet ik alleen maar naar mezelf te kijken, en dan zeg ik in mijn leven als wedergeboren kind van God, ben ik niet dus toornig geweest op de verkeerde manier, en in woede uitgebarsten, kwam er niet in slechtheid in mijn hart op, of roddel. En dan moet je zeggen, ja, ik denk niet dat ik vrijgesproken word hiervan. Paulus zegt dat heel duidelijk om de gelovigen te zeggen, van, kijk, ik spoor jullie aan daartegen te strijden in de kracht van de Heer. Want dat zijn dan ook dingen die op de aarde zijn, die wij niet moeten zoeken en niet moeten bedenken. Om een voorbeeld te noemen, bent u wel eens benadeeld door iemand? Of ernstig beledigd? Is het dan niet in uw hart opgekomen, maar ik zal wel eens eventjes dit en ik zal wel eens even dat en ik zal hem wel eens even leren, ik zal haar wel eens even de mantel uitvegen? Ja toch? En daarom zegt Paulus ook tegen ons vanmorgen. Kijk, ook voor jullie kinderen van God zijn er dingen die je niet moet zoeken en niet moet bedenken. En in vers 9 dan ook, liegt niet tegen elkaar aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En dan gaan we even kijken, wat is er met ons gebeurd? De oude mens met zijn daden uitgetrokken. Natuurlijk, dat is een opdracht om onze oude natuur gaandeweg in geestelijke groei naar het beeld van Jezus af te leggen. Ja, in vers 9 spreekt Paulus dan over het uittrekken van de oude mens en zijn daden. Dus eigenlijk zegt Paulus, doe die vuile kleren uit. Doe die vuile kleren uit. Opnieuw duidelijk dat dit geestelijke groei is, welke onze hele leven voortgaat en voortzet. Maar toch nog is er meer. Want ook hier, spreekt Paulus, in de voltooid verleden tijd. Want in Jezus Christus en in zijn verleende genade door zijn offer aan het kruis, hebben wij onze oude mens met zijn daden gekruisigd in het lichaam van Christus. We hebben het niet alleen uitgetrokken om later toch wel weer eens aan te trekken. Maar we hebben het niet alleen uitgetrokken, maar Christus heeft het ook weggenomen. Jezus heeft aan het kruis zichzelf bekleed met ons oude leven, zondige leven. Heeft het gebracht aan het kruis. Wat een heerlijke boodschap. Het fundament ligt er. Het fundament is niet meer weg te denken. Onze oude natuur, onze oude mens is met Christus gekruisigd. Oh ja, we leven er nog steeds in het vlees, zoals Paulus zegt. Maar ook daar zullen we ooit uit verlost worden. Wat een heerlijke boodschap mogen we daar dan mee zien. Want dan hebben we ook vers 10. Vers 10. Daar gaat Paulus nog een stapje verder. En u met een nieuwe mens bekleed, die vernield wordt door de kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. We zijn in de opstanding van de Heer Jezus. En in onze rechtvaardigmaking. Bekleed met een nieuwe mens. En toch spreekt Paulus hier, gebruikt hier het woord hier, vernieuwen. Vernieuwd worden. Door kennis overeenkomstig het beeld van hem. Door vernieuwd worden door het Jezus steeds beter te leren kennen. Want hij heeft ons geschapen. We zijn herschapen. We zijn opnieuw geschapen. We zijn gestorven. We hebben de oude mens afgelegd. En we zijn opgestaan in het nieuwe leven. Naar het beeld van Jezus Christus. En toch spreekt Paulus hier over vernieuwen. Een klein voorbeeld, een illustratie. We weten het, telkens weer wordt onze gewone kleding die we dragen alle dagen, die wordt vuil. En om er toch een beetje fris en uit te zien en te ruiken, is het dus nodig dat we onze kleding zo van tijd tot tijd wassen. En zo is het ook eigenlijk met Gods nieuwe kleding die we gekregen hebben. Want we leven nog in deze wereld. We bevuilen ons nieuwe leven nog met allerlei ongerechtigheden die in deze wereld zijn. We bevuilen ons als het ware nog met de dingen die beneden zijn. Zoeken er soms nog eens naar of bedenken er nog eens aan. Dan worden we vuil. En dan mogen we altijd weer, al was het miljoen keer, mogen wij in de vergevende genade door het bloed van Jezus ons weer laten reinigen. Zoals Johannes dat ook zegt in zijn eerste brief. Maar hij is getrouw om onze zonden te vergeven. Indien u gezondigd hebt, blijft uw zonden. Hij is getrouw en vergeeft ze. Toch zit er een prachtig verschil met onze gewone dagelijkse kleding. U weet het ook wel. Als u uw kleding een geruime tijd gewassen hebt, 100 keer gewassen hebt, gedragen hebt, dan verslijt het. Dan moet het vervangen worden. Andere kleding gekocht worden. Maar het nieuwe leven waarmee de Heer ons heeft bekleed, ja, dat wordt schoongemaakt door zijn bloed. Maar dat zal nooit meer verslijten. Elke keer als het weer schoongemaakt wordt, is het weer nieuw. Is het weer compleet nieuw. En het blijft nieuw. Tot in de eeuwigheid. Wat een prachtige boodschap is dat. Het blijft nieuw. Wat een verschil is dat dan met onze gewone, normale, aardse kleding. En dan lezen we in vers 11. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar of skyt, slaaf of vrije, maar Christus is alles in allen. Weet u het nog vorige week dat we begonnen zijn met te zeggen dat Paulus deze brief eigenlijk schreef, omdat er in de Colossenzen stromingen binnenkwamen van mensen die zeiden dat ze veel hogere positie van de Heer hadden gekregen. En dat zij speciaal geroepene apostelen of wat dan ook waren. Die speciale openbaringen kregen en waar de mensen, de anderen, de leken naar moesten luisteren en naar moesten gehoorzamen. En Paulus is hier zo duidelijk. Zo duidelijk, er is geen onderscheid met niks en met niemand. Niemand staat hoger dan de ander. Dus wat ik vorige week zei, ja, er zijn verschillen in gaven, verschillen in taken, maar niemand staat hoger. Er is geen onderscheid. Ieder wedergeboren kind van God kan de dingen die boven zijn zoeken. En is wedergeboren, heeft nieuwe klederen gekregen, heeft de mogelijkheid. Wat een genade is dat. En tot zover vanmorgen een nagedacht over. Aan de ene kant van een klein tipje van de sluier opgelicht van wat zijn nou de dingen die op aarde zijn. En nogmaals, wat is er een grote genade van God dat hij nog altijd heerst over de wereld. En dat hij het kwade in toom houdt. En dat we nog adem kunnen halen. En dat hij telkens weer de wereld beheerst. En ook ons rust vaak geeft in een turbulente wereld. En dat hij ook het goede geeft in algemene genade aan andere mensen, aan andere volken. Maar dan gaan we nu naar vers 12 tot en met 17. Want juist in deze versen vinden we prachtige dingen die boven zijn waar Christus is. Met deze versen gaan we ook deze serie van twee preken afsluiten. En gaan we een antwoord vinden vanuit de schrift op die belangrijke vraag. Wat zijn de dingen die boven zijn? Wat zijn de dingen die wegvloeien bij de bron, bij Jezus Christus zelf? In vers 12 wordt duidelijk en een antwoord gegeven wie zich mogen en kunnen bekleden met dit prachtige boeket wat volgt. Namelijk de uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. En dan die grote vraag, altijd weer, bent u, bent jij al tot het kruis van Christus gegaan? Is u jouw leven al door de Heer weggenomen in zijn lichaam en ben je wedergeboren, herboren en het leven van Jezus gerechtvaardigd terug ontvangen? En dan bedoel ik niet het behoren tot een of andere religie of tot een of andere kerk. Het helpt u niet als u Christus niet kent, als u verlosser, als u lid bent van een gemeente of een gemeente bezoekt. En misschien kijkt u nou naar mij en dan zegt: ja, maar ik heb zoveel vragen, broeder. Ik weet maar niet wat ik eraan moet met die drie eenigheid. Drie en toch één. Ik kan het nog niet vatten wat die uitverkiezing dat toch ten diepste betekent. Och, broeders en zusters, ik sta niet hoger dan u. Maar het gaat erom, buig nou maar voor Jezus. Buig maar voor hem. Want het maakt niet uit of onze persoonlijke vragen beantwoord zijn. Ja, maar hoe zit dat met de drie eenheid? Hoe zit dat met de uitverkiezing? Het gaat erom dat hij de Zoon van God is en Gods liefde naar ons toegekomen is. En misschien in de eeuwigheid zullen we die vragen beantwoord krijgen, misschien ook wel niet. Maar dat doet er niet toe. Het maakt niet uit. We horen niet tot een of andere religie of groep zonder dat u Christus kent. Het gaat om hem kennen. Hem kennen. En jaren geleden deed ik mee met een evangelisatie. Weken en dagen. En dan, als we een gesprek raakten met mensen aan de deur, dan hadden we een vraag: wie is volgens u Jezus? En de meeste mensen wisten wel iets. Jezus was een goed mens. Ze wisten wel van Jezus. Ze geloofden ook wel dat hij geleefd had. Ze geloofden ook wel dat hij gekruisigd was. Opgestaan, dat werd wat moeilijker. Maar ze zeiden, ja, dat, wij kennen wel Jezus wel. Maar ze kenden Jezus niet. Want ze waren niet naar hem toegegaan. Met hun oude natuur. Ze zeiden, Heer, hier zijn we. Ontferm u over mij. Leer mij u kennen. En daarom, broeders en zusters, is het zo goed te weten. En dat onze godsdienst niet een of andere religie is, maar dat onze godsdienst een fundament heeft, één absoluut fundament. En dat is niet een religie, niet een wet, niet regeltjes, maar dat is een persoon, Jezus Christus. En dan vinden we in die versen 12 tot 15 hier. We hebben ze gelezen met elkaar. Vinden we dat prachtige boeket wat Paulus als het ware voor ons neerzet. Een kleurrijk boeket met verschillende bloemen in verschillende kleuren van de dingen die boven zijn. Bekleed je daarmee, ja, met innige gevoelens van ontferming, met vriendelijkheid, met nederigheid, met zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar enzovoort. Dat zijn de dingen die boven zijn, die wegvloeien bij de troon van God, de troon van Jezus. Dat zijn de dingen die we mogen zoeken en vinden, die we mogen bedenken, mogen toepassen en in ons leven eigen maken. Paulus schrijft, bekleed u dan. We zijn al bekleed met Jezus, het leven van Jezus. Maar Paulus zegt, bekleed je met deze dingen. Als je ze gezocht hebt en als je ze bedacht hebt en je hebt ze gevonden zoals ze hier staat, bekleed je daarmee. Bekleed je daarmee. Een kleine illustratie nog. Niemand, tenminste ik neem maar aan dat eigenlijk bijna niemand een auto koopt, een splinternieuwe auto, daarmee naar huis rijdt, hem in de goed conserveert en in een garage zet om hem daarna nooit meer te gebruiken. Wel voordelig voor als je na 50, 60 jaar, je bent overleden en je familie, je kinderen, die openen de garage en die zien daar toch werkelijk nog een splinternieuwe, maar antieke auto staan. Nee, je koopt een auto om te gebruiken. Zo is het ook met een winterjas. Straks wordt het weer winter en als u straks een winterjas koopt, dan koopt u die om met koude dagen aan te trekken. Dan laat u die ook niet tot jaar en dag nieuw in de kast hangen. Zo is het ook, zegt Paulus, met dat boeket. Pluk dat. Ruik, kijk, gebruik, bekleed je ermee. Ja, dus niet alleen statisch kennen. Oh ja, ik ken dat wel. Maar toe te passen in ons leven. En dat is niet altijd eenvoudig. Maar dat mogen we doen in de kracht van de Heer. En uiteindelijk lezen we nog wat verder in dit gedeelte wat we gelezen. Laat de vrede van God heersen in uw hart. Waartoe u ook één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. En hier één lichaam, dat bekleden, dat boeket, dat is niet alleen maar voor ons persoonlijk, maar dat is voor ons allemaal, voor het collectief, voor de gemeente, voor ons samen. Dat hoeven we niet alleen te zoeken, alleen te bedenken, alleen te doen. Dan mogen we elkaar aan elkaar in bemoedigen, in aanmoedigen en ook met elkaar gewoon doen. Ja, want Paulus zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In jullie allemaal. Niet enkel uitgezonderd, allemaal. En dan gaat dat boeket geuren, zoals Paulus zegt. Er komt een heerlijke geur tot eer van God. En dan zegt hij dan, bij zijn kanten terecht, ja, dat lijkt op een vermaning, maar bemoedig elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dankbaarheid in uw hart. Dat zijn de vruchten van die dingen die we boven vinden, van de bindingen die we bedenken die boven zijn. Dat geeft vreugde, dat eert God, dat eert Christus en dat doet een hechte gemeenschap vormen met elkaar. En straks besluiten we de dienst natuurlijk weer met een loflied. Met een lied besluiten we deze dienst. En dan kunnen we zeggen, ja Heer, dat doen we van harte. Dat doen we van harte. We sluiten af met een lied. Samen, ik zei niet fysiek samen, maar samen zingen we dan dat lied. En wat zal het mooi zijn als we binnenkort weer samen kunnen komen en we kunnen zingen. Ik zie er naar uit. Ja, Heer, zo danken we u ook voor deze tijd die we met elkaar mochten hebben. Met elkaar mochten nadenken. En Heer, we hebben gezien En we nemen het ter harte, we willen het ter harte nemen. En leidt u ons daarin dat we steeds verder weggaan van de dingen die beneden zijn, die op de aarde zijn, die Paulus hier zo treffend noemt. Ook in onze eigen levens, ook in onze gemeente. En we verlangen ernaar, Heer, dat prachtige boeket wat Paulus hier ons afschildert van de dingen die wegvloeien met de troon der genade, met het hart van Jezus. Dat we die, Heer, die omarmen, de geur ervan mogen ruiken, de geur ervan mogen verspreiden onder elkaar. Heer, we danken u dat u ons oude leven gekruisigd hebt en ons heeft doen wedergeboren en heeft bekleed met een nieuw kleed, dat nooit meer verslijten zal tot in eeuwigheid. We willen u ook danken, Heer, zo van harte danken, in alle nederigheid, dat u, Heer, ons heeft weggehaald uit de toren van God. Dat we daar niet meer onder vallen. Heer, genade alleen. Zo bidden we, Heer, werk het uit in onze harten, gaandeweg u tegemoet. Amen.